Openbaring hoofdstuk 1. Vanaf het eerste vers. Openbaring 1 vanaf vers 1. Openbaring van Jezus Christus, die God hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. Deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij heeft gezien. Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van het land zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heer God. Hij die is en die was en die komt. De Almachtige. Dan nog een klein stukje van het vervolg. Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus, kwam op het eiland dat Patmos heet om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in de geest op de dag van de Heer en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei: wat u ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Voorlopig tot hiertoe. Ja, ik weet niet of Johannes op Patmos ook de jaarwisseling heeft meegemaakt. Dan zou je namelijk moeten weten hoe lang hij daar gezeten heeft, en dat weten we niet. Daar praat hij ook helemaal niet over. Het is al bijzonder dat we weten dat de auteur van dit boek Johannes heette, en we hebben ook wel een krachtig vermoeden welke Johannes dit was. We weten ook hoe hij daar gekomen is, maar hoe lang hij daar geweest is, wat zijn omstandigheden waren, daarover schrijft hij niet. We hebben gezien in vers 9... dat hij zijn naam noemt. Dat is het enige geschrift van Johannes waarin hij zijn naam noemt. Ik, Johannes. Maar om te voorkomen dat we tegen hem op gaan kijken, vertelt hij er meteen bij dat hij van de lezers niet meer is dan een broeder. Uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking. En dan zegt hij er een wat moeilijker dingen bij. En het koninkrijk en de volharding in Jezus. En dan kwam op het eiland dat Patmos heet om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Dat wordt meestal zo uitgelegd dat hij, omdat hij het woord van God verkondigde en daarbij ook van de Heer Jezus getuigde, dat in de tijd van vervolging, in de 90er jaren uit de eerste eeuw, naar het eiland Patmos is verbannen. Maar over zijn omstandigheden daar en de duur van zijn verblijf schrijft hij niets. Nee, hij heeft een opdracht gekregen en die heeft hij niet kunnen misverstaan. Er staat bij in vers 10 dat hij een luide stem hoorde als van een bazuin, en die gaf hem een hele concrete opdracht. Wat u ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten. Johannes hoefde zich niet af te vragen van: wat hoorde ik nu? Heb ik het wel goed begrepen? Nee, het was een luide stem en een hele concrete opdracht. En wij kunnen zien, als we onze Bijbel in onze handen hebben, dat Johannes die opdracht heeft uitgevoerd. tot het einde toe. En in feite ook op dat eiland is doorgegaan met bezig zijn met het woord van God, het doorgeven daarvan, en ook met van de Heer Jezus Christus te getuigen. En wie weet hoeveel mensen Johannes door die activiteit toch nog heeft bereikt. Als je denkt aan alle generaties christenen die zijn boek hebben gelezen en dat als richtlijn in hun leven hebben kunnen gebruiken. Johannes begint niet met zichzelf. We hebben gezien dat heeft hij bewaard tot het slot, tweede helft van het eerste hoofdstuk. Hij begint met te zeggen waar het hem eigenlijk om gaat. Openbaring van Jezus Christus. Dat kan betekenen dat Jezus Christus degene is die geopenbaard heeft, maar ook dat hij degene is die in dit boek geopenbaard wordt. Die de auteur is van deze openbaring, maar ook het hoofdonderwerp ervan. En het boek heeft zijn naam mee. Als je aan gelovigen soms vraagt, waar zou een pasbekeerde het beste kunnen beginnen met lezen, als die alleen een Nieuw Testament zou hebben, dan denk ik niet dat veel mensen iemand zullen aanraden, begin nou eens met het boek Openbaring. Ik denk het niet. Ik heb het nooit gehoord. Ik heb het advies ook zelf nooit aan iemand durven geven. Hoewel er heel veel moois in staat, al meteen in dat eerste hoofdstuk. Alleen, de meeste mensen raadplegen het boek Openbaring om dingen te weten over de toekomst en de volgorde van de profetische gebeurtenissen. Ja, dat zijn af en toe best wel stevige gedeelten waar ook wat moet worden uitgelegd. Maar goed, hoe dan ook, ik kan best begrijpen dat men niet meteen aanraadt aan een pasbekeerde om met het boek Openbaring te beginnen. Maar, zeg ik er meteen bij, het boek heeft wel zijn naam mee. Het is openbaring, onthulling. Het doek gaat er dus af. Er wordt iets geopenbaard, iets onthuld, wat we anders niet geweten zouden hebben. En het heet niet bedekking. Het heet ook niet verborgenheid. Hoewel er verborgenheden in voorkomen, maar het mooie is, verborgenheden van God, geheimen die God heeft, die wil hij juist delen met mensen. Er worden dus verborgenheden onthuld in dit boek. Ze blijven niet verborgen. En we zien wie uiteindelijk daarin centraal staat, dat is Jezus Christus zelf. En dan staat erbij, we hebben ook gezongen dat het woord gegeven is, ook aan ons, Heer, het woord door u gegeven. Nou, dat blijkt ook hier zo te zijn. God heeft een hele schakel, een aantal schakels gebruikt om ons dit boek in handen te geven. Het is een openbaring waarin Jezus Christus centraal staat, die over hem gaat, die God hem heeft gegeven. Johannes zegt niet die God mij heeft gegeven. Nee, het is aan Jezus Christus gegeven. Om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. Dus het is informatie voor ingewijden, voor slaven, voor mensen die gekocht zijn. Die weten wie de Heer Jezus voor hen is. En voor deze mensen is het van belang om te weten wat er spoedig gaat gebeuren, want die kunnen dan hun wandel daarop inrichten. En als dat in Johannes' tijd al spoedig was, hoeveel spoediger is dan die toekomst die in dit boek onthuld wordt? Hoe dichtbij is hij dan nu wij inmiddels zo'n slordige 2000 jaar in de tijd zijn opgeschoven? En in het laatste hoofdstuk staat tot 3 keer toe dat de Heer Jezus zegt, zie, ik kom spoedig. En Johannes heeft nergens gezegd, ja, dat moet je een beetje ruim nemen in mijn boek. Nee, spoedig is spoedig. Je kunt het ook vertalen met snel. Het is niet er zit niet een taalgebruik in van stroperigheid, van uitstellen, van vooral anders lezen dan het er staat. Nee, Al die eeuwen hebben gelovigen zich mogen vasthouden aan het feit dat de toekomst van de Heer Jezus spoedig komt. En dan staat er in vers 1b, en hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. Dus als ik de schakels op de goede volgorde lees, dan zie ik God, Jezus Christus, een engel en dan zijn slaaf Johannes. En die moet het uiteindelijk doorgeven aan zijn medeslaven. En wat krijgen ze dan te horen? Wat spoedig moet gebeuren. Dus niet de verre toekomst. Ik kan me herinneren toen ik nog op de middelbare school zat, dat de godsdienstleraar, die ik sowieso alleen al door mijn opvoeding van thuis gewend was kritisch te volgen in wat hij zei, die las op een ochtend een keer dat bekende stukje uit 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13, het klassieke gedeelte over de opname. En hij ging daarna voor in gebed. En toen dacht ik nog, ben ik benieuwd op wat voor manier hij de Heer voor dat stukje dankt. En dat er een moment komt dat de gelovigen zullen worden opgenomen, hem tegemoet in de lucht. En toen dankte deze man, de Heer, dat hij ons een blik had laten slaan. En toen zei hij, in uw verre toekomst. Dat vertelde ik uiteraard thuis. Want dat viel mij op. Want zo hoorde ik daar bij mijn ouders thuis en in de samenkomsten niet over spreken. Alsof dat een verre toekomst was. En ik zie het gezicht van mijn vader nog voor me. Tja, die man heeft er dus weinig van begrepen. Maar je hoeft er niet zoveel van te begrijpen. Je moet het gewoon lezen. Het is spoedig. En Gods timing is anders. En ons gevoel voor timing is omgekeerd weer anders dan van God. Maar het mooie is, van het eerste regeltje af wordt ons duidelijk gemaakt, dit is niet de verre toekomst. Die kan veel eerder beginnen dan wij denken. En er wordt over Johannes gezegd dat hij degene is die het woord van God heeft betuigd. Dus wat wij nu net gelezen hebben en alles wat in de hoofdstukken daarna volgt, is niet de belevenissen van Johannes op Patmos, hoewel hij daar in alle vezels van zijn wezen bij betrokken was. Maar wat hij uiteindelijk heeft mogen opschrijven is het woord van God. Vers 2, deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij heeft gezien. En om ons dan te bemoedigen, doet hij ook die mooie uitspraak in het derde vers. Gelukkig hij die leest. En zij die de woorden van de profetie horen. Je kunt in plaats van leest ook vertalen voorleest. Dat is in onze tijd niet hetzelfde. Hier is het heel duidelijk als een broeder een tekst voorleest, dat de rest leest stil mee en luistert naar wat de broeder in kwestie hardop leest. In de oudheid las men standaard hardop. En dat had een hele praktische reden. En als u het hoort, zult u het onmiddellijk begrijpen waarom dat was. En dat is dat de spatie nog niet was uitgevonden. Dat klinkt wat vreemd als ik het zo zeg, maar men schreef alles achter elkaar. Eén stevige mikmak, zonder spaties. Als je dan zo'n stukje moet gaan lezen en je wilt het ook nog begrijpen, dan ga je vanzelf hardop lezen. Niet heel hard, maar gewoon, je praat wel. Anders kom je er niet goed uit. En soms kon je ook meeluisteren en horen wat iemand dus aan het lezen was. Denk aan de geschiedenis van de kamerling in Handelingen 8. Wat zie je daar? Filippus kreeg de opdracht, ga heen en voeg u bij deze wagen. En dan staat er ineens, en hij hoorde hem, de kamerling, de profeet Jesaja lezen. Nou, als u op uw stoel uw Bijbeltje opendoet en u leest een stukje voor uzelf, dan hoor ik niet wat u leest, want de gemiddelde Nederlander doet dat zachtjes. Maar Johannes zegt, niet alleen degene die de boekrol opendoet en leest en daarbij misschien ook zachtjes praat, is gelukkig. Maar ook degene die die woorden opvangen. En daaraan kun je zien dat het Gods woord is dat gelezen wordt. En zij die de woorden van de profetie horen. Maar dat niet alleen. Er staat achteraan, en die bewaren wat daarin, in die profetie, aan woorden geschreven staat. Want, om te voorkomen dat we het woordje spoedig niet zouden hebben begrepen, zegt Johannes er nog eens even bij, want de tijd is nabij. Nou, het is alsof Johannes popelt om te beginnen, want het is spoedig en de tijd is nabij en God heeft zijn, met alle eerbied zeg ik, zijn best gedaan om een betrouwbare hoeveelheid schakels te geven om dit allemaal door te geven. En de laatste schakel is Johannes. Maar hij vergeet ook niet de lezers en hij zegt, iemand die dit leest, mensen die het horen lezen, die zijn gelukkig. Heel vaak beginnen middeleeuwse brieven, zeker als ze van de overheid komen, met de volgende zin: al dengenen die deze brief zien of horen lezen zullen. Want zo ging het vaak. Er was één brief, die werd door iemand gezien, die werd voorgelezen en men luisterde mee. En dat zie je in feite hier ook. En zo iemand is dus een gelukkig mens. Nou, ik heb het net mogen voorlezen en dat was een voorrecht. U hebt dat gehoord, maar u kon ook gewoon meelezen. Dus u bent net zo gelukkig als ik. Zij die de woorden van de profetie horen, maar er komt nog wat bij. Johannes zegt, en die bewaren wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Nou, Johannes is typisch een voorbeeld van iemand die bewaard heeft wat in het woord van God geschreven staat. Hij heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus, en dat wel op zo'n manier dat niet bij iedereen in goede aarde viel. Hij heeft, zouden wij misschien zeggen, niet altijd het juiste gezelschap uitgezocht. Maar het woord van God is voor iedereen van belang. En zo is ook het evangelie. Natuurlijk is het makkelijker om over het evangelie te spreken met gelovigen of met geïnteresseerde ongelovigen. En soms is dat geweldig, dat ongelovigen vragen stellen over wat Petrus noemt de hoop die in u is. Dat zijn altijd prachtige momenten, want dan hoef je niet af te vragen van, moet ik nou heel voorzichtig hierop ingaan? Hoe moet ik de aanvliegroute kiezen? Nee, iemand stelt een vraag en ja, dat is prachtig. Maar dat doet lang niet elke ongelovige. En juist de ongelovigen die dat niet doen, dat is een veel moeilijker publiek. En Johannes leefde in de tijd van keizer Domitianus. En dat was een vervolgende keizer. Een van de eerste systematische christenvervolgers. Niet iemand zoals Nero, bij wie dat een incident was als gevolg van de brand van Rome. Maar keizer Diocletianus was een systematische christenvervolger. Iemand die een bloedhekel had aan christenen. En ook wist, ik heb een groot gebied tot mijn beschikking. En daar moet vooral dat christendom niet te veel aandacht krijgen. En die mensen, zeker de predikers, die moeten geblokkeerd worden in hun mogelijkheden. En daar heeft Johannes de kracht van gemerkt. Maar de Heer heeft hem gebruikt op de plek waar hij was. En hij voelt zich vrij om zichzelf nu alvast te noemen in het vierde vers. Heel bijzonder, niet pas als hij over zijn omstandigheden gaat beginnen in vers 9, maar hij zegt in vers 4 al, Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Johannes gaat in feite hier al laten horen in wiens dienst hij staat en wiens woorden hij doorgeeft en aan welk publiek. Johannes wist zeker dat hij een boodschap had voor gelovigen. Voor allereerst toen in die tijd de zeven gemeenten die in Azië, dat is het huidige Klein-Azië, het huidige Turkije, zijn. Genade zij u en vrede. En dan doet hij een prachtige uitspraak over de Heer Jezus. Over hem die is en die was en die komt. Dat is voor ons misschien zo'n bekende uitspraak, omdat we dit misschien al heel vaak gelezen hebben of hebben horen voorlezen, dat het mooie er misschien niet altijd voor ons gevoel meer van afspat. Maar het is heel bijzonder dat je iemand de praktische genade en de innerlijke rust, vrede en harmonie toewenst van iemand die er is op dat moment, maar die er ook was, geweest is, al eeuwenlang, en die ook de toekomst bepaalt door zijn eigen komst. En die komt. En dat in één persoon. Zo spreekt Johannes hier over de Heer Jezus, of zo u wilt over de Heere God. Want in vers 8 komen deze woorden terug. Daar zullen we zo nog even naar kijken. Het is in het boek Openbaring niet altijd meteen duidelijk of iets over de Heer Jezus of over God gaat. Zeker in de hoofdstukken waar het over het lam gaat. Ja, dan is het soms het lam op de troon, maar soms is het God op de troon. Alleen dat is helemaal geen probleem, want het lam, dat is God. Dus we weten niet altijd waarom Johannes de woorden kiest zoals hij ze kiest. Maar dit is buitengewoon. Het is iemand die de tijden volledig omspant. Zoals in de profeet Jesaja staat. Hier spreekt degene die van het begin af het einde verkondigt. Maar die zelf de eeuwige is. Van hem wenst Johannes in een roerige tijd praktische genade en een toestand van innerlijke vrede en harmonie. En die komt ook van de zeven geesten, vers 4, die voor zijn troon zijn. En omdat er dan pas staat, en van Jezus Christus, de trouwe getuige, zou je kunnen denken dat het in 4a nog over God gaat. Maar op zichzelf is het geen dwaalleer als iemand denkt dat het ook daar al over de Heer Jezus gaat. Hoewel hij hier van de genoemde persoon lijkt te worden onderscheiden. Ja, Johannes was iemand die het woord van God betuigd heeft, maar hij had een voorbeeld. En dat is Jezus Christus, die in vers 5 genoemd wordt, de trouwe getuige. Dus de enige die dat echt ononderbroken trouw heeft gedaan. Maar die is dan ook de eerstgeborene van de doden. De allerbelangrijkste van mensen die ooit dood zijn geweest. En de overste van de koningen van de aarde. Dat betekent degene die dus de opperheerschappij heeft. Maar als de Heer dat nou gebleven was en alleen maar trouw had getuigd en alleen maar zijn macht had tentoongespreid en zou hebben gezegd, en dat zal ik in de toekomst ook gaan doen, hij is immers degene die is, die was en die komt, dan zou ons dat niets hebben geholpen. Dan hadden we hooguit vol ontzag naar hem gekeken, maar dan zouden we er niet blij van geworden zijn. Dan hadden we hooguit gezien wat een groot verschil er is tussen degene die met het woord van God komt en degene die van nature niet, zoals wij dat niet deden, dat woord gehoorzaamde. Maar het mooie is dat in vers 5b Johannes ook daarover spreekt. En in feite een lofzang aanheft. Hij zegt in vers 5b, hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft verlost, of zoals sommige handschriften zeggen, gewassen door zijn bloed en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus degene over wie zulke bijzondere dingen zijn gezegd, van hem zegt Johannes, dat is nou net degene die van ons houdt, die ons lief heeft. En die wel weet dat wij van nature zondaren zijn en dus door het woord van God veroordeeld moeten worden. Maar hij is ook degene die ons van onze zonden heeft verlost. Of gewassen. En daarvoor een uniek reinigingsmiddel heeft gebruikt. Namelijk door zijn bloed. Zoals ook aan het begin van de brief aan de Hebreeën staat. Dat de reiniging van de zonden. Ik zal even de letterlijke tekst erbij pakken. Hebreeën 1. Ja, daar wordt gesproken over degene die door zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht. En daarom is gaan zitten, dat is de Heer Jezus, aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Nou, dat vinden we hier in feite ook. Diegene die die hoge positie heeft, die heeft ons verlost of gewassen door zijn bloed en ons op een unieke manier bij elkaar gebracht tot een koninkrijk. Tot priesters voor zijn God en Vader. Nou, en naarmate we verder in het boek Openbaring vorderen, zullen we merken dat het uitoefenen van dat koningschap nog wat langer duurt. Maar dat Johannes in feite al laat zien dat we met dat priesterschap al lang kunnen beginnen. En nu al kunnen instemmen met dit geestelijke lofoffer dat Johannes hier brengt. Priesters voor zijn God en Vader, voor de God en Vader van de Heer Jezus Christus. En dan laat hij ook zien waar dat geestelijke lofoffer uit bestaat. Als hij zegt, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. En het is vaker gezegd vanaf deze plaats, natuurlijk is er niets aan de heerlijkheid van God toe te voegen. We kunnen hem ook niet nog meer heerlijkheid toewensen dan hij al heeft. Want dan zouden we eigenlijk zeggen dat God niet volmaakt is. En datzelfde geldt voor de kracht. Die wensen we hem niet toe, nog meer kracht dan hij al heeft. Want dan zouden we zeggen, dan zit hij nog niet met alle eerbied gesproken op 100%. Maar wat we doen met zo'n lofprijzing betekent erkennen dat hij daarover beschikt. Erkennen dat hij de God van de heerlijkheid is en de God wiens eeuwige kracht en goddelijkheid, daar spreekt Paulus over, let u op, eeuwige kracht en goddelijkheid, die erkennen wij als wij instemmen met zo'n uitspraak als Johannes hier doet. Ja, en dan over dat komen. We hebben het daar even over gehad. In dat eerdere vers, hem die is en die was en die komt in vers 4... En daar lijkt hij te worden onderscheiden van Jezus Christus die daarna genoemd wordt. Maar als er in vers 7 staat, zie hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Dan kun je er niet omheen dat dat op de Heer Jezus slaat. Want hij is degene die doorstoken is. De schrift zegt nergens dat God doorstoken is. Ik zal niet zeggen dat iemand die dat zegt dwaalleer brengt, maar de schrift zegt het niet zo. Net zo min als je kunt zeggen dat Maria de moeder van God is. Ook in dat geval zou ik zeggen, zo iemand die dat zegt brengt geen dwaalleer, maar formuleert onzorgvuldig. Gebruikt een aanduiding die de schrift niet hanteert. En daar moeten we, voor zover het ons lukt, voorzichtig mee zijn. Hoewel het is een volmaakt man die in woorden niet struikelt. En als een... Als ik in een samenkomst zou zijn waar een broeder in zijn gebed, dat kan mij net zo goed overkomen, het net even anders zegt dan de schrift, dan voel ik me echt niet geroepen zo iemand naderhand aan zijn jasje te trekken. Daar gaat het niet om. Daar zou niemand zijn mond meer open durven doen. Maar als we de schrift aan het uitleggen zijn, dan is het wel goed om elkaar daarop te wijzen. En zoals al gezegd, het onderscheid tussen de Heer Jezus en God, tussen het Lam en God, in het boek Openbaring is soms niet meteen heel strak steeds te trekken. Maar in vers 7 is het duidelijk dat het over de Heer Jezus gaat. Hij komt met de wolken. En dat wist Johannes, want hij was bij de hemelvaart aanwezig geweest. En dan wordt gezegd door de engel tot die mannen van Galilea die naar de hemel staan te kijken, dat de Heer Jezus inderdaad op de wolken zal terugkomen op een wolk op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En wat is het laatste wat ze gezien hebben? En een wolk onttrok hem aan hun ogen. Ja, dat is Johannes kennelijk nooit vergeten. En hij begreep ook onmiddellijk over wie hij hier eigenlijk zelf sprak. En dat overeenstemde met wat hij had meegemaakt. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van het land, je kunt ook vertalen van de aarde, zullen over hem weeklagen. Ja, dat zal wat zijn. Want degene die hem doorstoken hebben, deden dat niet uit eerbied. En deze uitdrukking wordt ook wel gezien als een soort samenvattende uitdrukking waarin de verwerping van de Heer Jezus wordt aangeduid. En al die mensen die dachten weg met hem, kruisig hem, die generatie zal hem ook zien. Maar ook alle mensen van alle generaties daarna die daar in feite ook mee hebben ingestemd. Die hem niet hebben erkend als degene die is en die was en die komt. En die mensen heeft willen verlossen of wassen door zijn bloed. Ook hun oog zal hem zien. En dat zal iets ontzettends zijn. Om diegene te zien die je hebt willen verwerpen, die je niet in je leven wilde hebben, voor wiens gezag je niet hebt willen buigen, als hij terugkomt om te oordelen. Wat een weeklacht zal dat dan zijn. En Johannes is daarvan onder de indruk. Dat vind ik het mooie in dit Bijbelboek, dat je een aantal keren, en als je het boek achter elkaar leest, dan kun je dat makkelijk even markeren elke keer, dat je ziet hoe Johannes hierbij betrokken was. Johannes was niet een soort, vergeeft u me het woord, veredeld doorgeefluik, die alleen maar keurig opschreef wat hij had gezien en gehoord. Hij was er af en toe best van ondersteboven. En dat zie je ook hier met zo'n tussenzinnetje, zo'n tussenwerpsel als ja, amen. Zo van ja, zo is het inderdaad. Het is alsof Johannes zegt, die weeklacht die zal terecht zijn. Ja, inderdaad. Ja, amen. Maar in vers 7 zegt hij nog, zie, hij komt met de wolken. Maar Johannes heeft niet alleen goed gekeken en geluisterd, maar hij is ook nauwkeurig. In vers 7 spreekt hij over hem, maar in vers 8 geeft hij letterlijk door wat de Heer Jezus zelf zegt in de ik-vorm. En in vers 8, waar we al degene horen spreken die aangeduid is, is degene die is en die was en die komt, die zegt hier zelf, ik ben de Alpha en de Omega. Nou, je hoeft in die tijden mensen niet uit te leggen dat dat staat voor het begin en het einde, de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Als je een Griekse woordenboek hanteert en je moet een woord opzoeken dat met een O begint, ja, dan moeten wij in ons Nederlandse woordenboek ergens in het midden zitten bladeren. Maar iemand die in een Grieks woordenboek zit, die moet doen alsof die in onze taal gezien de Z te pakken heeft. Die moet meteen naar het einde. En de Heer Jezus zegt hier zelf, ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heer God. Hij die is en die was en die komt, de Almachtige. Oftewel, ook hier weer laat Johannes zien, degene die de hoofdpersoon in dit boek is, die ook zelf persoonlijk optreedt, niet alleen over wie geschreven wordt, maar die ook zelf zich richt tot de lezer en de hoorder, die zegt van zichzelf, ik ben de Alpha en de Omega. En dat zegt de Heer, maar het is tevens God, en het is Hij die is en die was en die komt. Dat was ook in de tijd dat Johannes dit schreef iets buitengewoons. Dat een goddelijk persoon zich richt tot mensen, dat de persoon in kwestie zegt dat hij hen lief heeft, hen wil verlossen van hun zonden. Dat was in het heidendom absoluut ongekend. Daar werd wel geofferd, maar dat waren offers die werden geëist. Daar gingen mensen onder gebukt. Die kregen regels opgelegd waar niemand blij van werd. En de heidense goden hadden geen enkele deernis met het gewone leven, de persoonlijke mensen die, ja, die hen moesten eren, verplicht. En die daar allerlei rituelen voor moesten verrichten. En die zeker niet kwamen. In Handelingen 14 zie je hoe de mensen van streek waren als Paulus en Barnabas daar een wonder verrichten. En dan zeggen ze, de goden zijn aan ons mensen gelijk geworden en tot ons neergedaald. En daar wordt niemand blij van. Ze hebben zich een ongeluk geschrokken. En er is een priester die wil offers gaan brengen. Mensen zijn compleet de draad kwijt. Want dat was ongebruikelijk. En als goden in sommige mythische verhalen tot de mensen kwamen, was dat schokkend. Was dat nooit heilzaam voor de mensen. Maar hier is iemand die komt, en dat is degene die zelf verlost heeft. Die alles goed komt maken. Die rechtvaardig zal regeren en die de Almachtige is. En die ook ons in die regering zal betrekken. Want we zijn immers gemaakt tot een koninkrijk, koningschap. Sommige handschriften lezen ook tot koningen. Zo zingen wij het in ieder geval in een lied. Koningen, priesters zijn wij nu. Nou, dat nu moet je niet te nadrukkelijk zeggen. We zijn het in principe al wel. In die zin wil ik de schrift uiteraard niet verbeteren. Maar het koningschap oefenen we nog niet uit. Het priesterschap wel. Dat is goed om dat te weten. En dat is wel in dezelfde personen. De personen die nu priesters zijn, zullen straks samen regeren met hem die komt, met de Almachtige. Dan nog kort even iets over Johannes zelf. Ik, Johannes, vers 9, uw broeder en mededeelgenoot, moderne vertaling zou zijn partner, in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus. Johannes zegt als het ware, ik word net als jullie verdrukt. Omdat ik geloof in een ander koninkrijk. En mij daar ook naar gedraag. De Thessalonicenzen, daarvan werd gezegd, dat zijn lui die geloven dat er een andere koning is. Jezus. En wat stelden de Romeinen daartegen over? Wij hebben geen koning dan de keizer. Dus dat werd meteen gezien als een concurrentie met de aardse macht. En de volharding in Jezus. Er is volharding nodig om je te gedragen als een burger van zijn koninkrijk. Als je zijn heerschappij alvast erkent in je hart, terwijl hij hier op aarde nog geen zichtbare troon heeft en ons nog niet in zijn regering heeft ingeschakeld. Dan zegt Johannes, ik kwam op het eiland dat Patmos heet. En hij noemt de reden om het woord van God en het getuigenis van Jezus. En dan heeft hij daar, ik zei al, geen jaarwisseling meegemaakt, maar wel een weekwisseling. Zoals wij dat ook elke week doen, want hij kwam in de geest op de dag van de Heer. Hier wordt niet de uitdrukking dag van de Heer gebruikt die de oordeelsdag, inclusief het vrederijk, aanduidt. En die we op diverse plaatsen in het Nieuwe en het Oude Testament aantreffen. Nee, dit is gewoon die dag van de week die specifiek aan de Heer is toegewijd. De dag die wij de zondag zijn gaan noemen. Maar de schriftuurlijke aanduiding is de dag van de Heer. En veel Engelstalige gelovigen hebben het ook nog altijd standaard over de Lord's Day. Als ze aanduiden de dag die wij gewoon zijn gaan aanduiden als de zondag. Nou, op die dag was Johannes niet samen met andere gelovigen. Hij is ze niet vergeten. Hij ziet ze niet, maar hij schrijft aan hen. En hij spreekt hen aan en duidt zichzelf aan als hun broeder en partner in de verdrukking en het koninkrijk en de volharding in Jezus. Nou, ze die ik kwam op het eiland dat Patmos heet, om het woord van God en het getuigenis van Jezus. En dan is dit niet in een samenkomst. Denk je wel eens wat jammer eigenlijk, hè? Dat de Heer zo'n talentvolle broeder daar ergens in zijn pieren eentje op zo'n snetterig eiland neerzet. Waar geen andere gelovigen zijn met wie hij niet kan samenkomen. Wat zou deze man een schitterende boodschap hebben kunnen brengen? U hebt vast ook wel eens gedacht, net als ik, van wat zou ik graag eens een keer een toespraak van Paulus hebben beluisterd. Maar dat geldt eigenlijk net zo goed van Johannes. Als je ziet hoe die schrijft in zijn brieven, in zijn evangelie en in dit boek. Dat moet fantastisch geweest zijn. Dat was een zeer talentvol man die in dienst van zijn Heer stond. Maar hij was op die dag van de Heer weliswaar alleen, maar de Heer was bij hem, want hij kwam in de geest, in een specifieke geestelijke toestand, waarin hij werd gebracht op de dag van de Heer. En dan hoort hij achter zich een luide stem als van een bazuin. En dan krijgt hij zijn opdracht. Ja, en daar ben ik eigenlijk gestopt, precies waar het spannend wordt. Maar goed, hopelijk nodigt dat uit om zelf verder te lezen. Wat u ziet, schrijft dat in een boek. Johannes heeft dus dingen gezien. En dat klopt ook, want meteen in vers 12, ik heb dat niet gelezen, ik doe dat nu even, staat er. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij sprak. Nou, normaal kun je geen stem zien, maar wel de persoon aan wie die stem toebehoort. En Johannes wordt nieuwsgierig en die kijkt om. Wie praat daar tegen mij? En dan staat er, zag ik 7 gouden kandelaars. En in het midden van de kandelaars iemand de zoon des mensen gelijk. En dan wordt er een prachtige omschrijving gegeven van degene die hij zag. En Johannes heeft de opdracht gekregen. Wat u ziet, schrijf dat in een boek. En zend het, hè, dat boek, die boekrol, aan de 7 gemeenten. En die worden dan opgesomd. Die lagen daar in een soort cirkel. En in hoofdstuk 2 en 3 zie je dat deze gemeenten ook die brieven zo hebben kunnen lezen. Ook de brieven aan de andere gemeenten waren toch van belang voor de gemeente die op dat moment de rol in bezit had. Ja, en wij mogen dat nog steeds. En ik eindig met wat wel wordt genoemd de sleuteltekst. Ik vraag me af of Johannes dat zelf op dat moment gesnapt heeft. Maar het is op zich niet van belang of dat zo is. Maar voor ons is het wel een ongelooflijk belangrijke tekst. En dat is vers 19. Daar eindig ik mee. Johannes krijgt daar een nog concretere opdracht dan eerst. Namelijk, schrijf dan wat u hebt gezien. Nou, wat hij inmiddels heeft gezien is die beschrijving van de Heer Jezus in zijn heerlijke vorm. En we zien, Johannes heeft dat keurig gedaan. Wat hij zag, wie hij zag, heeft hij beschreven. Dus vers 19 staat het nog eens. Schrijf dan wat u hebt gezien. En wat is. En wat hierna zal gebeuren. Dat is de sleutel tot het begrijpen van dit hele boek. En wie dit negeert, kan nooit goed iets snappen van het boek Openbaring. En ik ben ongelooflijk blij met deze tekst. Want wat u hebt gezien, dat is dus wat hieraan vooraf gaat. Ja, en wat is dan wat is? Nou, dat is iets wat eerder gebeurt dan het eind van het vers, namelijk wat hierna zal gebeuren. En ik zal u verklappen, als u hoofdstuk 4 pakt, dan begint hoofdstuk 4 met het volgende. Hierna zag ik. En zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin, die hebben we al eerder gehoord vandaag, die tekst, die met mij sprak, zei, kom hierop en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Wat is dus het stukje dat je kunt omschrijven met wat is de tegenwoordige toestand? Dat zijn hoofdstuk 2 en 3. Want daarna komt hoofdstuk 4 en dat is wat hierna zal gebeuren. Nou, dat gaat te ver om daar nu verder uitvoerig op in te gaan. Om die gemeenten langs te gaan als allemaal een periode in het huidige tijdsgewricht van de gemeente. Want dat is wel wat Johannes hier impliceert als hij die woorden zo opschrijft. En ook zo deze opdracht heeft uitgevoerd. Maar wat helpt het iemand als die hoofdstuk 1 vers 19 perfect uit zijn hoofd kent en ook snapt dat hij het boek moet indelen, als zo'n gelovige daardoor niet gaat verlangen naar de komst van hem die is en die was en die komt. En als u nog, ik ga het niet lezen hoor, even meekijkt naar hoofdstuk 22... dan ziet u iets wat u doet denken aan het eerste hoofdstuk. Openbaring 22 vers 7. Waar de Heer Jezus, de Heere God, de Heer Jezus zegt: en zie, ik kom spoedig. Gelukkig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. Nou, zo iemand heeft dan al een heel stuk gelezen. Die heeft inderdaad gelezen wat Johannes heeft gezien en wat op dat moment was en wat daarna zou gebeuren. En wat moet dat voor effect hebben? Word je nou gelukkig als je dat allemaal uit je hoofd weet? Nee, Johannes zegt van niet. Ik kom spoedig. Gelukkig hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. En in vers 12 zie je dat het nog een keer staat. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om ieder te vergelden zoals zijn werk is. En dan opnieuw, ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. En in vers 20... het is het laatste wat God heeft laten opschrijven aan hemelse woorden, maar dan wel via Johannes, want die wordt in vers 20 dan nog een keer ingevoerd. Hij die deze dingen getuigt zegt: ja, ik kom spoedig. Dat zegt degene die net sprekend is ingevoerd, de Heer Jezus. Zijn woorden zijn opgeschreven door Johannes. Maar het mooie is, hij reageert er zelf ook op. Hij zegt nou niet alleen maar ja, amen, zo van het klopt. Nee, hij zegt amen, kom Heer Jezus. Johannes geeft zichzelf bloot. Hij zegt, dat raakt mij ook. Ik heb gesproken over iemand die zegt, ik kom spoedig. En ik wil ook graag dat het gebeurt. En als dat je instelling is, dan wil je niet anders dan de woorden van de profetie van dit boek vasthouden. Ze als richtsnoer laten zijn van je leven. Ook al hebben we een jaartal 2026 dat terugblikt, wat een startpunt heeft gekend. En we weten niet hoeveel jaren er nog doortikken en of er überhaupt nog jaren doortikken, of dat het alleen maar dagen of misschien zelfs uren zijn voordat gaat gebeuren wat hier staat. Want het blijft een komst waarvan de schrift zegt dat het iets is dat spoedig zal plaatsvinden. Geef de Heer ons kracht en genade om ook in het nieuwe jaar in deze verwachting te leven.